Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. Vandaag hebben we een speciale Q&A met Martine Onland over angstbehandeling van kinderen en dan met name exposure. We gaan het hebben over hongerige tijgers, de Efteling en haar eigen angsten, maar natuurlijk ook over ik-weet-het-niet-antwoorden, generalisatieproblemen en wat je kunt doen als kinderen hun angstige verwachting niet kunnen verwoorden. Martine, welkom. Jij hebt aangeboden om vragen uit het veld te beantwoorden over angstbehandeling bij kinderen. Zit je hier nou nog even rustig als toen je het aanbood?
Ik zit nog even rustig als toen ik het aanbood, maar ik heb er wel even over nagedacht natuurlijk. Ja.
Ja. Hey, onze luisteraars hebben zelf vragen ingediend, maar voordat we daarnaar gaan kijken, kun jij een moment noemen in jouw eigen ervaring dat je hebt geworsteld met een angstbehandeling?
Dat gebeurt natuurlijk best vaak. Dat had je me van tevoren gevraagd. Hè? Wat is nou een moment dat je zelf hebt geworsteld? Het is vaak een worsteling. Omdat er is geen enkel kind die 's ochtends tegen zijn ouders zegt... joh, kan je voor mij een psycholoog bellen? Het is natuurlijk altijd iemand anders die bedenkt. En nou is het zo bij angst dat kinderen zelf wel... makkelijker of sneller die last ervaren. Maar bijvoorbeeld jonge kinderen, ja, die komen niet binnen met... dit en dit is mijn klacht en daar wil ik vanaf.
Ja.
Dus de worsteling zit hem vaak natuurlijk in het motiveren van iemand... om aan de exposure te beginnen. En dan is het ook degene die erbij is. Je hebt natuurlijk heel veel behoefte aan ondersteuning... tijdens de exposure voor kinderen van het netwerk eromheen... Ja, en daar zit mijn worsteling soms ook, dat het niet lukt of dat het te moeilijk is of dat het te veel gevraagd is. Dus er is met kind en jeugd vaak een soort van worsteling. Het is soms een lange adem hebben en elke keer weer op een andere manier creatief nadenken maakt dat je de volgende keer weer denkt, oh ja, dat kan ik misschien doen of dat kunnen we proberen. Dus ja. Op die manier.
Ja, ja. Maar voordat we mensen afschrikken, ik neem aan dat het ook heel leuk en dankbaar werk is.
Ja, het is superleuk. Dat het een worsteling is, is juist het leuke.
Ja.
Dat vind ik juist het leuke eraan. Je stuurt iemand een kamer vol tijgers in. En diegene denkt, die tijgers hebben honger. En ik weet dat die tijgers geen honger hebben. Maar ik realiseer me heel goed dat het kind denkt, wat doe je me nou aan? Je stuurt me een kamer vol tijgers in. Dus het motiveren, wat soms een beetje als een worsteling ervaren kan worden. Ik geloof dat ik dat het leukste vind.
Ja. Hoe kun je kinderen daarbij helpen? Hoe kun je dat uitleggen?
Ja, we hebben het dan de hele tijd over de nieuwe inzichten van angst. Maar inmiddels zijn die al lang niet meer nieuw. Eigenlijk gaat het over exposure. Maar het uitleggen waarom je dat gaat doen. Die uitleggen over dat angst ontstaat. En dat er eigenlijk een soort snelweg in je hoofd is ontstaan tussen... een bepaalde situatie of een bepaalde gedachte waar je bang voor bent. En dat je dan in één keer je bang voelt. En wat ik altijd zeg, ja, er is het bospaadje naar dat je je rustig voelt in die situatie. Dat bospaadje is nog geen paadje, dat is nog niet een weg.
Ja.
En eigenlijk door daar heel vaak overheen te gaan, als je heel vaak door zo'n paadje in het bos loopt, dan wordt het op een gegeven moment een weggetje. Nadeel is natuurlijk, die snelweg, die aanleg, die blijft. Ja, die snelweg gaat niet weg. Dat is een beetje het slechte verhaal. Je bouwt een muur op de snelweg. En eigenlijk het bouwen van die muur, hoe hoger die muur wordt, hoe vaker je over dat bospaadje gaat. Dat is eigenlijk het verhaal in de aanleg. En dat snappen kinderen ook eigenlijk best heel goed.
Ja.
Ook jonge kinderen kunnen dat snappen. Hoe bouw je nou die muur? Eigenlijk door iedere keer als je aan het blootgesteld bent aan datgene waar je bang voor bent... heel bewust te zijn van, is uitgekomen wat ik verwacht had.
Ja.
En dat is eigenlijk het bouwen van het steentje. En dat vergeten, volwassenen doen dat al in de exposurebehandeling, maar kinderen helemaal. Want die denken, oh godzijdank, ik heb het gedaan.
Ik heb het overleefd.
Ik heb het overleefd. Eigenlijk geef je dan dus weer toe aan, gelukkig dat ik hier nog levend ben, gauw door. Terwijl dan moet je stilstaan en denken, nee, het is niet gebeurd. En als je dat doet, dan bouw je dat muurtje, dan bouw je dat steentje. Die uitleg geven, maar ook aan ouders.
ja. Daar komen we zo meteen op terug, want daar zijn ook vragen over binnengekomen. Als we bij het begin starten, hè, het uitvragen van de angstige verwachting is in principe de start van je behandeling. Hè, of zo vorm je je behandeling in ieder geval. Een aantal van onze luisteraars die geven aan dat ze moeite hebben met het achterhalen daarvan. En wat zou je kunnen doen om die angstige verwachting helder te krijgen?
Ja, dat zie je natuurlijk zeker bij kinderen die jong zijn. Hè? Die zeggen, nou, ik ben gewoon bang. Hè, dus dan denk je, ja, inderdaad. Dus de gedachte is, ik ben gewoon bang. En ja, die klopt ook, die is hartstikke waar. En eigenlijk probeer ik ze dan hè, door de uitleg te geven van die snelweg. En dat eigenlijk de gedachte is, jouw hoofd zegt tegen jou, je bent in levensgevaar.
Ja.
Dat kan voor mij nog wel eens een soort hulpzin zijn als ik het niet weet. Kijk, het makkelijkste is, je begint natuurlijk met vragen. Wat zijn dan de gedachten die je hebt? Ja, weet ik niet, zeggen ze dan allemaal. Ja, weet ik niet. Nou, dat is een mooie observatieopdracht om in die situatie te vragen. En als het jonge kinderen zijn of kinderen met autisme, betrek je daar meteen het systeem bij. En dan vraag je van, kunnen jullie op dat moment vragen, wat is nu de gedachte of wat zegt het kind op dat moment? Dan kom je daar een beetje achter. En soms is dat lastig om te achterhalen. En dan gaat het echt over, ik ben in levensgevaar.
Mm-hmm.
Ja, en dan is eigenlijk de vraag na de exposure, leef je nog? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja.
En dan zegt ze, ja, de verwachtingsdisconformatie gaat dan over, ja, ik ben nog in leven.
Ja.
Ja, want je verwachting was, ik ga dood.
Ja.
Dus als het lastig is om die gedachten te achterhalen, ouders vragen, het kind zelf vragen om te observeren. En als dat echt niet lukt, ga er dan maar van uit van het zinnetje, ik ben in gevaar. Want dat is wat je hoofd zegt.
Ja.
Kijk, nog jonger, als je met je kleine kind altijd naar, ik geef altijd als voorbeeld, naar de geitenboerderij gaat. En het kind gaat altijd leuk naar de geitjes. En opeens staat hij met zijn hak in het zand en dan zie je die paniekogen. En dan is het opeens is het heel eng. Wat doe je als ouder? Kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, oh nee, we gaan gauw weg.
Mm-hmm.
Eigenlijk zeg je, het klopt wat jij denkt. Het is hier heel gevaarlijk. Of, en dat zullen natuurlijk de meeste ouders vanuit, ja, dat doe je dan, want je hebt zin om naar die boerderij te gaan, want je hebt afgesproken met vrienden. Dus dan zeg je, ach nee, kom mee. En dan ga je zeggen, kijk eens, heel lief geitje, ai, ai. En dan geef je eigenlijk, je moddelt dat het niet gevaarlijk is. Want het ja, is niet gevaarlijk. Dat is de kern, hè. Ik breng jou niet in gevaar.
Ja.
En dat geeft weer vertrouwen bij het kind van, oh ja, dit is dus niet gevaarlijk. En hoe dat dan opeens ontstaat, dat het ene kind opeens, ja, dat gebeurt.
Ja. En zeg je daarmee ook, dat maakt dus eigenlijk niet uit om te achterhalen
nee,
waar dat is ontstaan?
Je maakt altijd een holistisch beeld. Omdat, hè, wat ik al zei, de kinderen melden zichzelf niet aan. Dus wie ervaart wat als een klacht? Daar kan je ook nog hele podcasts over vullen. maar kom je erachter? En er is echt sprake van nare, oude rotzooi, zeg ik altijd, trauma. Dan weten we natuurlijk met de kennis en inzichten die we nu hebben, dat het zeker helpend kan zijn om dat eerst op te ruimen.
Mm-hmm.
En dan aan de exposure te beginnen. Want dan heb je gewoon last van oude emotie in de kamer nu.
Ja.
Maar vaak weet je dat niet. En dan ga je aan de exposure beginnen, ja.
Ja. Nou, je noemde het net al, hè, de reactie, ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat met name adolescenten daar ook heel goed in zijn om dat als standaard antwoord te hebben.
Ja.
Hoe ga je daar dan mee om? Is dat hetzelfde idee?
Kijk, een kind van onder de 10, 12, die zegt ik weet het niet, die weet het vaak echt niet.
Nee.
Die heeft daar niet bij stilgestaan. Ja, die staat niet op het schoolplein. Wat is nou mijn automatisch negatieve gedachte? Waar ik last van heb en dan moet ik inzetten. En moet ik een rationeel helpende gedachte voor in de plaats? Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Dus die weet het echt niet. Soms is het dus spannend om te zeggen. Dan schamen ze zich ervoor. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je heel duidelijk benoemt dat je echt niks geks vindt. Of dat je in je voorbeelden ook dingen aandraagt. Je mag best wel benoemen van, ik heb wel eens kinderen in mijn kamer gehad die hebben gezegd dat dit en dit en dit de reden was dat ze het spannend vonden. Is dat bij jou ook zo?
Ja.
Dat is natuurlijk altijd het spanningsveld van, leg ik ze dan iets in de mond? Volgens mij hoef je daar niet bang voor te zijn.
Nee.
Want weet je, stel nou dat ze zeggen, ja, dat is het. En dat is het niet, dan kom je daar in de behandeling wel achter.
Ja.
Kinderen die geen zin hebben om bij jou in de kamer te zitten.
Mm-hmm.
Dat ik weet het niet, is natuurlijk wat anders.
Ja.
En soms is het te spannend, te moeilijk, te ingewikkeld. Soms zit de angst ook in je kamer. Hè. Ik zie als we het hebben over sociale angst, ja, dan is ik weet het niet, gaat soms ook nog wel over, misschien vind jij ook wel wat van mij. Dus dat zijn ook dingen om te benoemen. De ergste is natuurlijk, aan een dood paard kan ik echt niet trekken, hè? Dus als iemand echt niet van plan is om te gaan zeggen, please kom terug als je het wel wil zeggen. Ja. Klinkt een beetje simpel gezegd. Soms kan ook het uitvragen al een beetje een te ingewikkelde stap zijn. Als je helemaal belemmerd bent door je angst en je komt nergens meer, je gaat me niet meer naar buiten. Maar dan, ik weet het niet, betekent misschien echt ik weet het niet. En dan ga je sowieso wel met die exposure beginnen.
Ja, ja. Een van de andere vragen is hoe je omgaat met een angsthiërarchie. Want dat is volgens het nieuwe model natuurlijk niet de ingang meer.
Ja, nou, we hadden zo'n mooi laddertje, hè? Mm-hmm. En ik heb jarenlang behandeld. Dan deed je zo'n hiërarchie, zo'n angstladder maakte je dan. En dan had ik bedacht, nou, dan moet je elke stap 3 of 4 of 5 keer doen. En dat ging zo'n kind heel leuk zitten inkleuren. En dan was stap 10 bij wijze van spreken dat je een week gaat logeren bij je oma, noem maar iets, bij separatieangst. En dan soms liep je vast, omdat je aan het wachten was, omdat je stapje 5 was, naar een partijtje gaan. Ik noem even iets heel simpels, hè. Mm-hmm. En dan was je aan het wachten totdat het kind werd uitgenodigd voor partijtjes. Dat is één ding, dus de praktische kant van het verhaal. Maar veel belangrijker, eigenlijk gaf ik onbewust de boodschap, jij kan stap 6 niet aan.
Ja.
En dat is helemaal niet waar. Want ook stap 10 is niet gevaarlijk. Dus ik vind de kern van de nieuwe inzicht en wat we nu doen, is het gevoel uitstraal. Ik breng jou niet in gevaar. Dat is wat ik altijd zeg, wat ik uitstraal, waar ik van overtuigd ben. Mm-hmm. Wat ik ook probeer dat de ouders dat echt voelen, daar kom ik denk ik straks nog wel even op terug, want dat is een heel belangrijk onderdeel van de behandeling. Maar ik breng jou niet in gevaar. En met de nieuwe inzichten weten we ook dat het helpt met verschillende angsten aanbieden, spannender, minder spannend. Omdat dan de ervaring zo fijn is dat ze zeggen, oh, maar dat voelt al helemaal niet meer als eng. Hé, die muur is daar opgebouwd. Dan nog, in de praktijk begin je altijd met iets kleins.
Ja.
Om ook een beetje die ervaring op te doen. Want weet je, je bedenkt tijdens de exposure, ervoor zijn ze bang, tijdens de exposure, ze zijn bang. Hè? Dat is natuurlijk ook wat we nu weten. Ik zeg ook altijd, in de loop van de behandeling ga je me echt super stom vinden. Want ik ga heel erg rot opdrachten geven. Maar ik doe het omdat ik weet dat het niet gevaarlijk is en dit is je doel.
Ja.
En dat is nog een ander ding. Blijf ze motiveren. Waar doe je het ook weer voor?
Ja, vraag je ze eigenlijk van tevoren, wat wil je nou als eerste proberen? Of wat durf je? Of...
Ja, wat ik vaak doe, is dat je geeft heel veel uitleg. Heb de ouders uitleg gegeven. Dus dat beginstuk is echt belangrijk. Eigenlijk nog daarvoor, dus die betekenisanalyse. Hè, dus in die situatie denk je dat en omdat je dat denkt ben je bang. En dan ga ik eigenlijk gewoon een heleboel situaties samen met het kind bedenken. Ja, op geeltjes of we schrijven dat op papiertjes. Welke oefeningen kunnen we samen bedenken?
Mm-hmm.
Ouders betrek ik daarbij, want die weten dat. Of een leerkracht als het op school speelt. Ja, in het gunstigste geval gooi je ze allemaal in een bak en dan trek je er een en dan ga je dat doen. Hè? Dat is echt het meest gunstige met alle nieuwe inzichten. Maar je begint natuurlijk toch wel vaak met iets kleins. Als ik er dan net inderdaad uitpak, je gaat een week op kamp, dan is dat een beetje ingewikkeld. Maar dus je weet wel de oefeningen. En soms begin je met een paar oefeningen en dan verzin je er een aantal bij. En kinderen komen er zelf ook mee.
Ja.
Dan zeggen ze bijvoorbeeld, gelukkig heb je me niet gevraagd om dit of dat te doen.
Ja, dan moet ik keihard lachen.
Want dan denk ik, en dan weet ze, zie ze mij ook lachen. En dan denkt ze, oh shit, had ik niet moeten zeggen. Maar een beetje ook met humor, hè. Er mag best gelachen worden.
Ja.
Ja. Ik probeer een beetje simpele voorbeelden te geven om het duidelijk te maken.
Mm-hmm.
Het gaat natuurlijk over vaak grotere en ingewikkelder en heftiger angsten. En heel veel mensen die zullen luisteren, zullen denken, ja, maar bij mijn cliënten gaat het over veel groter en multi complexe gezinnen. En bij mij ook.
Ja.
Maar één, om het uit te leggen, denk ik dat het altijd ik vind het altijd fijn als het simpel wordt uitgelegd. En het tweede is denk ik dat je, als het multi complex is, moet je multi veel keer dingen, probleemgebieden aanpakken.
Ja.
En één tegelijk.
Ja. Dus dan werkt het feitelijk alsnog volgens een simpele procedure.
Dan is het feitelijk nog volgens een simpele procedure. Met allerlei creativiteit en aanpassingen. En je moet een beetje, dat is het leuke van kinder- en jeugdtherapeut zijn. Het gaat nooit zoals je, hè, zo volgens het boekje, altijd een beetje anders. Maar dat is juist leuk. Daarom zijn we met deze doelgroep gaan werken.
Ja, ja. Ja. Moet je bang zijn dat er iets een keer misgaat? Is dat een realistische angst?
Je bedoelt dat het wel gevaarlijk was?
Ja, of dat, dat een kind heftig schrikt door wat er is gebeurd. Of er met een, nou ja, met een vervelend gevoel uitstapt.
Ja, weet je wat, het is een goeie dat je dit zegt. Heel veel kinderen zijn bang om te schrikken. Schrik is een naar gevoel en het is een mooi mechanisme van je lijf. Want je lijf zegt, hey, even alert zijn. Hè? Er gaat iets verschrikkelijk heftigs gebeuren. Nu even scherp. Focus. Dat is eigenlijk wat je lijf zegt. Maar dat is op zo'n manier gebeurd dat dat even onprettig kan voelen. En dan krijg je de angst voor het schrikken.
Ja.
En als ze daar bang voor zijn. Kijk, ik ga niet zeggen, schrik is leuk. Maar ben je nou in levensgevaar?
Mm-hmm.
Ja, nee. Dus als kinderen eruit komen en het was heel naar of het was heel spannend. Het is altijd naar. Ik kan er nooit de Efteling van maken. Echt niet. Het is altijd eng. En dat weet ik. Ik stuur ze die kamer vol tijgers in. En zij denken, die tijgers hebben allemaal honger. Die hebben al 6 maanden niet gegeten.
Ja.
Nou, ik ga ook niet voor mijn plezier zo'n kamer in.
Nee.
Dus als je die kamer in bent, is het niet fijn. Ik ga ook niet vragen hebben. Vragen niet meer van hoe bang ben je nu? Hoe hoog is je spanning?
Nee.
Soms wel, als ik denk, is dit kind überhaupt bang? Want soms zie je het helemaal niet. En dan zeggen ze, ja, 9. Dan denk ik, nou, dat zie je dus niet aan de buitenkant. Maar als ze huilend en spannend, en dan ga ik niet vragen, hoe bang ben je? Tijdens de exposure, dat is wel het mooie van wat we nu weten. Ze hoeven niet te zakken in angst. Dus als ze eruit komen, is het even, jongen, dit was echt heel spannend. Dit was echt niet fijn. En dat weet ik. Ik weet ook dat iedereen, als je eruit bent, uiteindelijk zakt de spanning. De een wat sneller dan de ander. Maar het gaat over, heb je het overleefd?
Ja.
Dat is de vraag.
Ja.
Is uitgekomen wat je verwachtte?
Ja. Ben ik toch wel even benieuwd, want heb jij zelf ooit ook dingen moeten doen in de behandeling waar je zelf bang voor was?
Ik ben een vat vol angst, hè? Nee, ik ben zeker voor heel veel dingen bang. Hoogtevrees bijvoorbeeld, ja, vind ik echt niet lachen om bovenop een of andere kerktoren te staan. Toch is het raar dat je met een andere gemoedstoestand toch met een kind op een hoogte staat.
Mm-hmm.
Ja, maar als het een achtbaan, daar ben ik zo met mezelf bezig, daar kan ik niet behandelen. Daar kan ik niet naast zitten in exposure. Nee. Want dan kan ik helemaal niet op dat kind letten. Dan ben ik alleen maar, denk ik, ik ga in de Baron in de Efteling. Ik bedoel, ik snap echt niet dat mensen daarin gaan. Zo verschrikkelijk eng. Dus dat ga ik niet doen. Want dan kan ik ook niet dat gevoel uitstralen. Jij bent niet in gevaar. Want ik denk dat je daar in levensgevaar bent. Dus dat kan ik niet uitstralen. Als ik het echt niet kan. Nee, dan doe ik dat niet.
Nee. Dus je kiest er wel bewust voor inderdaad. De dingen te behandelen waarvan je zegt van nou, daar heb ik ook gewoon het volste vertrouwen in. Dat ik daar kan zijn.
Ja, en ik weet dus bij hoogtes dat dat niet gevaarlijk is.
Ja.
Dus ik zou dat met kinderen nog wel doen.
Ja.
En dan merk ik dat ik zelf denk, oh, en dan moet ik daarna ook eigenlijk tegen mezelf zeggen, je hebt het overleefd.
Ja. Toch nog een beetje jezelf gaan behandelen.
Ja.
We hebben ook ontzettend veel vragen binnengekregen over generalisatie. Hoe je dat nou aanpakt. Dat er toch kinderen zijn die in behandeling exposure hartstikke goed doen. Maar in een andere situatie alsnog weer heel angstig zijn. En denken dat hen iets overkomt.
Ja.
Hoe pak je dat aan?
Nou, dat komt inderdaad heel veel voor. Dat is natuurlijk bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Hè? Dus autisme kan dat zijn. Kinderen ook met ADHD die het overzicht bij wijze van spreken niet hebben.
Mm-hmm.
Bij kinderen met autisme gaat het natuurlijk vaak ook over een soort rigiditeit. Van ik kan het nu wel bij jou in de kamer, maar dat is met alles wat ze leren. Ik denk dat het een kwestie is van 1. Aan het kind vragen. Welke plekken moet jij nog oefenen dat je weet ik kan dit?
Mm-hmm.
En dan is het een lange adem hebben. Mm-hmm. Het is niet in twee stappen. Kijk, als ze eenmaal bij jou in de kamer zitten, in de GGZ, of het nou basis GGZ of specialistische GGZ, met de huidige dingen die er spelen, nou, dan zijn ze echt al een hele lange tijd. Het is echt niet dat ze gisteren bedachten, goh, ik was eergisteren bang, laat ik eens naar een psycholoog.
Nee.
No way.
Nee.
Dus dat speelt al heel lang, dus het gaat ook wel een tijd duren. En als het generaliseren moeilijk is, dan blijf je gewoon, vergeet niet om die opdrachten te geven. Hoe vaker je oefent, hoe makkelijker het wordt.
Mm-hmm.
En ook een beetje choose your battles, hè? Want wie bepaalt dat het lastig is dat dat kind nog bang is op bepaalde momenten?
Mm-hmm.
Kijk, als het kind bijvoorbeeld heel erg angstig is en je hebt een aantal stappen gedaan, soms kan je ook even zeggen, nou ja, nu even alleen maar dit blijven oefenen en kom over een tijdje maar weer even terug. Je moet het even echt gaan ervaren en daar gaat tijd over. Je moet even kilometers maken in dat dit op deze plekken veilig voor je voelt.
Ja.
Dus als je inderdaad de generalisatie van, ja, maar het is zo lastig, want we kunnen nog niet dit of dat of zus of zo. Soms helpt het ook wel om met ouders of met leerkrachten te praten en te zeggen, weet je nog wat het begin was? En misschien is dit nu even het punt en ik wil niet zeggen dat we nu stoppen, maar geef het even tijd en dan gaan we over een tijdje weer door. Dat kan ook een oplossing zijn.
Ja.
Maar als het kind zelf graag wil, maar het blijft spannend, gewoon blijven oefenen.
Ja. En je noemde net al het voorbeeld van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Doe je daar iets wezenlijks anders?
Nee, behalve dat je echt zeker altijd het systeem erbij betrekt.
Ja.
Ja, en het systeem bedoel ik mee ouders, maar ook opa en oma, de oppas, de school. Kom maar allemaal mijn kamer in.
En je noemt nu ouders al heel bewust, en dat zei je er net ook, hè? Daar is een belangrijke rol voor ouders weggelegd in angstbehandeling, in behandeling in het algemeen, gok ik. Hoe kun je hen nou begeleiden in het proces van die behandeling?
Soms even apart uitnodigen. Kijk, zijn ze zelf bang, hè? Als je dus als ouder bang bent en je kind ergens naartoe duwt, eigenlijk met de kernovertuiging van, nou, dit is een godzegende greep, ik hoop dat je dit overleeft.
Mm-hmm.
Nou, dat voelt dat kind ook. Dan kan je nog een glimlach hebben, maar dat voelt dat kind ook. Dus dat is in alle behandelingen, in alle onderzoeken, het ene jaar zeggen we ouders erbij betrekken, dan misschien alleen het kind of gezamenlijk. Er zijn allerlei, wordt al 100 jaar, wij spreken even overdreven gezegd, onderzoek naar gedaan. In de praktijk, in de behandeling, heb je ze soms en in veel gevallen nodig om te ondersteunen, om te helpen herinneren, om soms te motiveren. En af en toe dus een kind een hok vol tijgers in te duwen.
Mm-hmm.
En dan is het belangrijk dat die ouder ook die overtuiging heeft, dit is niet gevaarlijk.
Ja.
En wat ik met ouders altijd bespreek, is als je een kleinkind of een jong kind hebt en die loopt richting een haardvuur of naar de rand van een flatgebouw, dan ga je niet nadenken, gaan we nu in overleg? Is het handig om autoritair op te treden? Of moeten we eerst even vragen wat het kind er zelf van vindt? Dan grijp je een kind bij zijn nekvel en dan zeg je, hier komen.
Ja.
En dat is een bepaald gevoel wat ouders kennen en herkennen. En dat gevoel moet je eigenlijk oproepen op het moment dat je de exposure aan, het is goed wat ik doe. Je bent een goede ouder. Je helpt je kind door inderdaad deze nare oefening te geven.
Mm-hmm.
Dus als ouders denken, ja, maar misschien toch gevaarlijk, dan moet je daarover in gesprek.
Ja.
En dan moet je kijken, wat heb jij nodig om te voelen dat je het niet gevaarlijk vindt. En betekent niet dat ik die alle ouders eerst behandel, hè? Maar wat heb je nodig om je kind te begeleiden?
Mm-hmm.
En als zij inderdaad niet bang zijn, dan is het de vraag, gaan jullie dit kunnen opbrengen? Want het is nogal een klus.
Ja.
En heb je daar wel zin in en tijd voor?
Ja.
Als je eenmaal begint, dan vind ik wel dat je probeert zoveel mogelijk door te gaan.
Ja, maar wat is ook het signaal wat je afgeeft?
Absoluut.
Als je dan een behandeling stopt?
Want
daar creëer je toch een hele grote discrepantie mee.
Ja, en natuurlijk gebeurt het mij echt in de praktijk ook dat ouders heel erg, ja, ik wil het graag doen. En dan gebeurt er of iets in het gezin, of er is iets weer iets anders. Of weet je, het lukt niet meer. En dan kijk je elkaar gewoon recht in de ogen en dan zeg je nu niet het moment, kom op een later moment terug. Of als je denkt, ja, maar dit kind heeft het echt nodig, wat gaan we inzetten om te zorgen dat het wel... Dus het gebeurt echt wel in de praktijk. Mm-hmm. Maar ik ben er streng over in het begin. Ja. Streng duidelijk over, ja. Laat ik het zo maar zeggen.
Ja, je maakt het expliciet.
Ja, ja, zeker.
Ja, ja. Nou ben ik zelf ouder, dus ik herken het gevoel wel van je kind in bescherming willen nemen. Dus hey, je zit daar in je behandeling en een kind moet iets gaan doen. Moet in die ruimte vol met tijgers gaan zitten. Nou, mijn moederhart zou denk ik breken.
Ja. Ja, en dan heb ik je niet goed uitgelegd waarom je dat doet. Het is echt wel lastig voor ouders. En daarom zeg ik inderdaad... apart, wat heb je nodig? Nog een keer uitleg. En die uitleg over angst, je wil niet weten hoe vaak ik die psycho-educatie tussendoor weer even geef.
Ja.
Dan denken ze, komt ze weer met de snelweg en de bospad. Maar nee, echt serieus. Omdat het blijft, maar eerlijk gezegd, ook in de volwassen therapieën die ik doe. Ook.
Ja. Daar geldt eigenlijk precies
hetzelfde. Gisteravond weer psycho-educatie. Nou, die zijn echt al een tijdje bezig.
Ja.
Dus het moet weer even, oh ja. En dan ga je weer.
Ja. Ja. Merk je dat het werken met kinderen fundamenteel anders is dan het werken met volwassenen?
Nou, alleen op het punt van wie heeft bepaald dat je hier zit.
Ja.
Dus dat is een wezenlijk anders punt.
Ja.
Dus inderdaad met het welk klachtgebied ga je mee aan de gang? Het gebeurt zo verschrikkelijk vaak dat de ouders zeggen van nou, ik heb een agressief vervelend rotkind, los het op. En dat het ergens over iets anders gaat. Dus dat is natuurlijk, dat is echt anders. Terwijl dat bij volwassenen, die komen met een klacht en daar ga jij in 9 van de 10 gevallen wel mee aan de gang. Bij kinderen natuurlijk ook wel, maar dat kan wel minder zijn. Dus op die manier is het wezenlijk anders. Maar als je eenmaal aan het behandelen bent, dan is het niet anders. Heel veel mensen zullen nu denken, ja, maar het ontwikkelingsniveau, tuurlijk. Ja. Ik ga aan een kind van 7, is het begripsniveau anders dan 17 of 27 of 67. Ja, nou ja, vanaf 27, 67 zullen ze het ongeveer wel hetzelfde snappen, denk ik. Maar dat is dus die ontwikkelingsniveau, daar hou je wel rekening mee.
Ja.
Ja.
Ja. En daarover gesproken, op wat voor manier doe je dat? Anders dan hè, in je uitleg?
Nou, het is niet dat ik een soort kikikik zo met kleine kinderen zit te praten. Nee. Kijk, bijvoorbeeld, hè. Hele jonge kinderen, als ik ga vragen, ja, maar wat denk je dan, lieverd? Waarom je er bang voor bent? Ja, die zegt iets op dat moment, wat op dat moment in zijn of haar hoofd opkomt.
Ja.
En dat is het moment op dat moment. Dus het is niet het generaliseerde kernovertuiging van het kind. Nee, dat is gewoon ad hoc hier op dit moment, wat dit maakt me bang.
Ja.
Dus ik zeg niet dat ik er geen waarde aan hecht, helemaal niet. Maar ik, dat zal dat toen op dat moment gezegd is en dat toen de gedachte was. Maar morgen kan het iets anders zijn.
Ja.
Het is in ieder geval dat het eng is om een bepaalde reden en we kunnen het niet altijd achterhalen en dan is het gewoon, ik voel me in gevaar.
Ja.
Dus dat is misschien anders. Hè? Dus die cognities bij die jongere kinderen, ik ga daar niet heel lang op zoeken. Ja, ik weet eigenlijk niet of het heel veel wezenlijk anders is. Misschien wel het betrekken van de ouders erbij.
Ja.
Ja. Waarbij het bij pubers weer lastig is. Soms om de ouder in de kamer te krijgen, omdat de puber dat liever niet wil. En dan kan ik wel uitleggen, prima, probeer het dan eerst zelf.
Mm-hmm.
Maar laten we afspreken dat als dat niet lukt of als het te weinig gebeurt, dan ga ik wel hulptroepen voor mezelf als therapeut inschakelen. Want ik kan er niet altijd bij zijn.
Nee.
Nee. Om jou te ondersteunen of in ieder geval te motiveren om te doen.
Ja, maar dan zit het hem misschien meer in het aspect van huiswerk maken en je werk doen tussen de sessies door.
Ja, of de exposure aangaan. Of dat je denkt van nou, ze lopen weg en ze denken nou, ik gooi dat schrift met die opdrachten, hup, een hoek in, de groeten en ik ga het niet doen. Of het is te lastig om het aan te gaan of het moet gefaciliteerd worden om de dingen op te zoeken die je spannend vindt of waar je bang voor bent.
Maar is jouw ervaring ook dat bij sommige jongeren werkt om het zonder ouders het proces in te gaan?
Als je echt heel erg gemotiveerd bent en je bent 16, 17 jaar en je wil echt heel graag er vanaf, dan kan dat wel.
Ja.
Tuurlijk.
Ja.
Maar ik ben ook een beetje van, maak het jezelf in godsnaam makkelijk.
Ja.
En natuurlijk is het dan een belangrijke vraag. Wat maakt nou dat je je ouders daar niet bij betrokken wil hebben? Heeft dat te maken met dat je gewoon een puber bent en ik doe het lekker allemaal zelf? Of heeft het met andere dingen? En daar moet je natuurlijk wel over in gesprek.
Ja. Ja. Hey, even een beetje richting afronding. Wat is, denk jij, nou de grootste mythe in angstbehandeling van kinderen? Waar moeten we absoluut vanaf?
Dat is een goede vraag. Dat je ze iets aandoet door de exposure te gaan doen.
Ja.
Met één grote maar, dat je zeker weet dat het kind niet in gevaar is. Dus als je zeker weet dat je angstig bent, maar je hoeft er niet bang voor te zijn, dan kan je het kind niks aandoen door die exposure aan te gaan. Echt niet. Want het is al bang.
Misschien helpt dat ook wel, het besef. Het is al bang.
Het is al bang, ja. Ik hoor nu allemaal stemmetjes omheen. Ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar. Maar laten we maar dit als mythe nemen.
Mooi.
Dat.
Volgens mij ben ik door mijn vragen heen.
Oké, mooi.
Dit was alweer de 13e aflevering van de VGCT podcast. Heb je nog aanbevelingen voor thema's? Laat het dan vooral even weten via communicatie@vgct.nl. De volgende podcast over tinnitus staat al gepland en het belooft een spetterend gesprek te worden met twee experts op dit terrein. Abonneer je daarom snel op ons kanaal. Dat kan via Spotify of iTunes. Tot de volgende keer!